Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door HEMA, fan van fietsen en trotse sponsor van Team Jumbo-Visma.
Gentlemen, good evening.
Good evening.
Beginnen we nu gewoon in het Engels?
Zie.
En we voortaan een internationale podcast.
Het was een hele internationale kopgroep, dus ik dacht, het kan op vele manieren vandaag.
Vale, vale. Maar ik spreek alleen geen Sloveens. Het is wel onhandig deze tour.
Ja, dat is wel echt onhandig. Hè. Als je één taal goed kan gebruiken. Maar ja, Theo, spreek jij Sloveens?
Nee, helemaal niks.
Helemaal niks?
Ik heb wel 3 weken naast de Slovenen gestaan, maar ik heb er niks van opgestoken.
In de mixzone?
Ja.
Ja. Dat is moeilijk, hè? Dat lijkt ook niet echt.
Die relatie was ook helemaal bekoeld, toch?
Zeker bekoeld, ja.
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 Ja, je hebt het verteld.
Op de laatste dag, hè?
Ja.
Dus die dag van Dusar die deed. Nee, van die dag ervoor. Van de Col de Porte. Kwam die Sloveense presentator, die kwam langslopen. En die zat te zoeken naar waar de pershaal was en zo. En wij zaten tv te kijken. Toen draaide Theo zich om en zei hij... Hey, Pogacar dropped, hè? Pogacar dropped. He's on... 10 minutes behind. En die gast, die zat de paniek in zijn ogen.
Dat... Dat was een goede grap, toch?
Ja,
dat
was een goede grap.
Maar dat vond hij waarschijnlijk niet.
Nee, hij vond het niet zo leuk, nee. Hij krijgt niet echt hoogte van ze.
Nee. Nou, dat schijnt heel Sloveens te zijn.
Nee. Maar goed, ze gaan wel lekker, de Slovenen.
Het is een Sloveens getint toertje.
Dat was vorig jaar ook.
Was vorig jaar ook, ja.
Het gaat echt goed met Sloveense wielrennen. Top.
Zei hij zonder sarcasme. Ja.
Nou ja.
Ja, nou, het... ja. Ja, voorheen had je alleen Meskec, hè?
Hij zegt het niet zomaar.
Tadej Foljavec.
Tratnik.
Tratnik.
Hauptmann.
Hauptmann, ja. Die is nu coach, scout. Ja, scout ook. En bondscoach van Slovenië en scout bij UAE.
Ja, we beginnen erover, omdat Mohoric de etappe wint. Gelijk maar even datgene wat het meest opvalt. Want dat hij een etappe wint en dat hij heel hard kan fietsen, dat wisten we al. Maar hij maakt een gebaar op de finish. Hij wijst naar zijn
shirt.
Zijn team logo.
Ja.
Vervolgens legt hij een vinger op zijn mond en vervolgens...
Een ritje.
Maakt hij een ritje.
Een lensje.
Een lensje.
He pulled the lens.
He pulled the lens Armstrong.
Ja. Nou, hij was pissed off. Dat ze het hotel ingevallen zijn met de politie. Dat vond hij niet zo leuk. En dan gingen mensen daar dus conclusies aan verbinden. En dat is helemaal niet leuk. Dus ik denk dat dat een beetje de verwijzing was naar die mensen.
Ja. Wat vind je van de keuze van het gebaar?
Niet heel slim.
Nee.
Niet heel slim. Waarom? Omdat het ook een symbolisch gebaar is uiteindelijk in het wielrennen geworden. Door Lensje.
Ja. Misschien moeten we even uitleggen wat er
toen gebeurde. Waar het vandaan komt. Ja.
We zijn in het jaar... Dat moeten we even nazoeken eigenlijk. Is het 2004? Of eerder nog?
Nee, niet zoeken.
Niet zoeken?
Nee.
Wat denk jij?
Even kijken. Bij welke ploeg reed Simeone? Die reed bij
Domino Sepone.
Toch op zoek.
Ja, het was bij Discovery trouwens. Dus Lensje reed bij Discovery.
Lensje.
En dat
Kefje.
Was...
Lensje.
Nu zeggen?
Ik zeg 2000. Het was inderdaad. Het was of 2000. Het was niet 2003.
Nee.
2004 of 5. Dan gok ik op 2004.
Ja.
Sorry. Was een pure gok.
Goed. 2004. Daar zijn we uit. Wat gebeurde er?
Voor die tour heeft Filippo Simeoni toegegeven dat hij zelf klant was bij Ferrari. En dat Ferrari allerlei duistere zaken, doping, faciliteerde. En Ferrari was toen al, en dat was al lang bekend, was de trainer slash dochter van Lance Armstrong. Was toen al een ongelooflijk dubieuze figuur in het wielrennen. Die de jaren 90 al zei, EPO, nou, dat is gewoon zoiets als Jus-Drange. Je moet er gewoon niet te veel van
Het is slecht voor je. EPO is slecht voor je. Nou ja, toen zei hij, als je heel veel Jus-Drange drinkt, is ook slecht voor je.
Ja, klopt.
Dus, nou goed, er was natuurlijk al best wel wat over te doen. En Armstrong werd daar ook af en toe over bevraagd. Niet al te veel toen nog. Maar ja, door zo'n door dat Simeoni vanuit het peloton dus ging praten, was het ineens wel iets meer dan alleen mensen van buiten. En Simeoni reed eigenlijk in een vergelijkbare rit als vandaag, waar de vlucht het zeer waarschijnlijk ging halen. Reed weg in een kopgroep en toen ineens sprong Armstrong mee vanuit het peloton, reed hij naar de kopgroep. En die kwam echt Simeoni halen. Dus die zei gewoon, ik ga in jouw wiel zitten. En jij rijdt nergens naartoe. En nou ja, omdat Armstrong naar die kopgroep toe reed, ging een peloton rijden. Dus die andere vlucht.
De peloton was al helemaal stilgevallen. Ja. De kopgroep was al weg.
Ja.
En toen sprong Armstrong in zijn eentje er naartoe.
Ja.
En toen was het in één keer Ulrich.
Ja, die ging rijden. Ulrich stil. Ja, die dacht, ja.
Was paniek gewoon even.
Ja, de gele trui rijdt weg in een vlakke rit. En ja, dus die andere vluchters gingen toen ook op Simeoni inlopen praten. En zo. En uiteindelijk is Simeoni heeft zich dus weer terug laten zakken naar het peloton.
Ja. Nou ja, met die andere renners zeiden ook tegen Simeoni, laat je dan, je moet je nu af laten zakken, anders worden we weer teruggepakt.
Ja, dan maken dat we geen schijn van kans.
Ja, precies.
Ook lekker solidair trouwens.
Ook bizar, hè?
Ja. Het is echt een andere tijd nog, hè? Want ja, ze zakken terug. Nou ja, Simeoni wordt alleen maar keihard uitgelachen. Ha, goed gedaan, Lens. Weet je wel.
Ultieme vernedering.
Gewoon. En op dat moment, dus Armstrong die helemaal in zijn rol van ultieme bully zit eigenlijk.
Patron.
Ja, die is terug in het peloton. Die kijkt naar de camera en die doet het ritje.
Het ritje over zijn mond.
Ja. Bek houden. Dat was gewoon heel simpel. Dat was gewoon openlijker. Maffiabaas, dan dat kon je eigenlijk niet zijn. Dus echt, als je dat terugziet ook, is echt volkomen bizar dat het nog zo lang heeft geduurd daarna voordat Armstrong ten wal is gekomen. Want dat is helemaal niet meer een kwestie van iets in het geheim doen of stiekem doen. Dat is
want
gewoon...
Armstrong ontkende volgens mij altijd dat hij met Ferrari werkte. En Simeoni had verklaard met Ferrari werkte. Wel met Ferrari werkte. En dat Armstrong probeerde dat, zeg maar, ja, die wilde niet dat naar buiten kwam.
Ja.
En dat uiteindelijk, ook allemaal ook bizar dat eigenlijk al algemeen bekend was. En dat niemand daar echt ook dacht van, hé, dat is misschien wel een beetje raar.
Ja, dat heeft daarna dus nog 6 jaar geduurd.
Ja.
Voordat, 7 jaar, voordat er eigenaardig gebeurde.
Ja. Als je daarover nadenkt, is heel gek.
Ja, nog steeds zoveel power. Nou, maar dat is dan bijvoorbeeld zoiets als Simeoni. Dat was dan echt een voorbeeld van, oké, je moet echt oppassen met tegen hem ingaan. Want hij maakt je gewoon echt kapot. Hij maakt gewoon je wielercarrière kapot. En dat, Simeoni, die was gewoon op een gegeven moment ook gewoon klaar als prof, hè?
Ja.
En het was echt een steengoeie renner.
Dat was echt een goede renner, ja.
Maar die was klaar omdat het vanaf dat punt...
Ja, dan word je gewoon een paria op een gegeven moment. En...
Iedereen achter Armstrong. En,
niemand durfde dan ook gewoon zijn kant te kiezen.
Nou ja, als de sterkste en machtigste renner in de sport van tegen jou is.
Ja, zo duidelijk dat...
Dan willen ploegen hem ook dus niet meer nemen. Want die denken ook al, maar ja, wij willen dat gezellige gezeik niet met Armstrong hebben. En ja, het was wel veelzeggend dat er toen zo over werd gelachen ook. En hij werd echt weggehoond, Simeoni. Ook door andere renners. En daar zie je natuurlijk wel ook... Ja, dat is in elk best gedrag groepje natuurlijk. Ja, de meelopers gaan achter de bully staan, zeg maar. En die pissen dan een beetje over het pispaaltje heen. Maar ja, Armstrong heeft dat natuurlijk veel vaker gedaan. Het is niet alleen met Simeoni. Hij heeft dat net zo goed gedaan met Betsy Andreu. De vrouw van Frank Andreu, hun ploegmaat.
Zo.
Of met Emma O'Reilly.
Als je die verhalen leest.
Ja, ja de soigneur die getuigde dat Armstrong... doping gebruikte en altijd naalden, spullen van naalden moesten worden overgeschminkt, zeg maar. Dus de picure plekken. Maar ja, net zo goed, het talloze journalisten heeft hij dat natuurlijk ook bij gedaan. Kimmich, Walsh, de Franse journalisten, die Ballester, die heeft hij allemaal kapot gemaakt, 1 voor 1. Dus ja, het is niet 1 keer gebeurd of zo.
Nee. Het is geen toevalligheid, het is een doelbewuste manier van omgaan met dit soort dingen.
Het is echt een van de zwartste periodes uit het wielrennen waaruit nou ja, dit misschien een van de treffendste voorbeelden, de meest openlijke voorbeelden was van de maffiacultuur die er toen heerste. En dat Mohoric uitgerekend dat gebaar kiest ja. om nu
maar ik denk te juichen. Niet, ik denk niet dat hij dan de symboliek daarvan begrijpt. Dat is gewoon niet heel erg een heel handig uitgekozen manier van laten weten van oké, ik ben het hier niet mee eens dat we zomaar binnengevallen zijn.
Denk je dat hij de symboliek niet begrijpt? Hij rijdt 25 kilometer op kop. Hij heeft alle tijd om een juichgebaar te verzinnen.
Ja, oké. Ja, ik denk niet dat hij dat hij zeg maar per se wilde verwijzen naar Armstrong of zo. Dat denk ik niet.
De diepte van het verhaal daarachter.
Ja, zeg maar het Armstrong-gebaar van de maffia-achtige praktijken. Dat denk ik niet, nee. Ja,
dit zou ik echt... Ik weet niet of dat zo is, Theo. Ik zou het echt... En ten eerste zou ik het heel dom vinden. Ik zou het heel...
Ik denk dat het onhandig gewoon heel onhandig is.
Maar het zegt ook wel iets over hoe die ploeg met antidoping bezig is.
Ja.
Dit doel, ja. Zeker als dit soort dingen gebeuren in je ploeg, dan probeer je renners toch wel op te leiden of op te voeden in wat er gebeurd is überhaupt in het wielrennen.
Ja.
Dat vind ik heel veel zeggen, ook hoe ze er bij zo'n ploeg mee omgaan. Alleen maar doen van, ja, het is de buitenwereld die weer ons als schuldigen aanmerkt en niet in de spiegel kijken en denken, oké, maar hoe komt het nou eigenlijk dat we nu al jaren worden achtervolgd door allerlei dopingverhalen.
Ja.
En als hij het zonder dat Omerta-gebaar, om het even zo te noemen, zonder dat ritje, als hij alleen het vingertje had gedaan?
Dat gebaar?
Ja.
Vind ik ook dom.
Ja.
Dat is al dom, maar dat ritje erbij, ja. Jezus Christus, jongens, wat dom.
Want
je wilt iedereen het zwijgen opleggen. Ja, nee, nu gaat iedereen er echt onwijs over zwijgen. Dus het is ook werkt ook volkomen averechts. Hij heeft zichzelf en zijn ploeg alleen nog maar ongeloofwaardiger gemaakt.
Ja. Dat is gewoon niet heel slim.
Ja, wij hebben het er nu ook al 10 minuten over.
Ja.
Ja.
Meer dan over hoe knap het is. Het was weer een fantastische solo van hem.
Ja.
Dus ja. Hij snijdt zichzelf en zijn eigen ploegen wel mee in de vingers. En ik snap dat het heel vervelend is als mensen door je persoonlijke spullen heen gaan. En de foto's kijken van je kinderen, van je vrouw, weet ik veel wat ze allemaal door die telefoon zijn gegaan. Maar ja, hij moet zichzelf ook beseffen, als hij een heel klein beetje uitzoomt, dat hij bij een ploeg fietst waar het nu al 2 jaar over doping gaat. Omdat er allerlei affaires zijn. Er worden renners gepakt, management wordt achtervolgd door dopingverhalen. Er worden bloedcentrifuges gekocht onder hele dubieuze voorwaarden. Er zijn allerlei banden met de operatie Adelas. En dan komt hij nu, dit jaar, inval in de ploeg. Ja, dan kan je lekker een Lance Armstrong gebaar gaan maken. Maar dan ben je echt niet bewust van en het verleden en het heden van de sport.
Nee, daar is hij zich niet van bewust, denk ik.
Ja, of hij is er wel van bewust aan het probeert Lance Armstrong na te doen. Ja. En gaan we proberen
dat zou echt ziek zijn.
Maffiabaas uit te hangen. Ja. Maar.
Dat is ook nog wel een optie, natuurlijk.
Ja, dat denk ik niet. Het is gewoon heel naïef.
Nou ja, binnen die ploeg, wel wezen, zoals Erdsen, dus de manager van Bahrein, hoe die functioneert, is natuurlijk wel... Dat is wel een fuck you naar transparantie of geloofwaardigheid. Ja. Die staat gewoon met een dikke sigaar bij de... Bij de teambus, die weigert met iemand te spreken die moeilijke vragen stelt. En die zegt gewoon...
Het is anders dan als je met Marijn Zeeman praat.
Het is anders dan de helft van het peloton.
Het is een compleet andere ploeg.
Ja, hoeft niet Jumbo-Visma erbij te halen, want het toevallig een Nederlandse ploeg is. Maar dat geldt voor de helft van het peloton. Dan kun je prima hierover hebben. En hij doet gewoon alsof er niks aan de hand is. Terwijl het echt een aaneenschakeling van affaires en aanleiding is. Dat is pijnlijk in 2021.
Maar heb jij in de verdiepende gang van zaken nou wel eens de vrees dat we toch weer met z'n allen ergens naar zitten te kijken wat niet klopt?
Nou, goed, die vrees.
Meer dan anders?
Ja, dan moet je dan staven met bewijzen. En kijk, er worden nog steeds regelmatig renners geplakt. Ik denk dat Adelas best wel een schok was in de wielerwereld, omdat denk heel veel mensen toen dachten, we zijn al zo lang goed bezig. Er speelt ondertussen een enorme affaire waar ook wielrenners bij betrokken zijn. Laten we niet vergeten dat er heel veel andere sporters.
Het waren meer andere sporters. Hè?
Ja, langlaufers.
Het is wel zo, kijk.
Biatleten.
Wie waren daarbij betrokken bij Adelaas? Welke wielrenners? Preidler en Dennevil?
Ja, Hondo.
Kijk, die jongens die hebben wel een bloedpaspoort, hè?
Ja, dat is denk
ik. En dat is dus waar ik dus bang voor ben. Ja, die gasten zijn dus niet gepakt op hun bloedpaspoort. Daar was gewoon helemaal niks te zien. En volgens mij heeft Preidler wel aangegeven van dat heb ik dit. Ik heb het nog niet gebruikt of ik heb het nog niet gedaan. Of wel, ja?
Ja.
Dus het is dus niet teruggevonden in het bloedpaspoort. En dan denk ik van ja, werkt heel dat bloedpaspoort dan wel?
Nou ja, het werkt
dat
dus
is
niet,
dan de vraag.
Dat, ik denk dat dat voor heel veel renners ook voor...
Kijk, en als het dan niet, het bloedpaspoort niet werkt, dan kun je zeggen we zijn weer terug bij af. Want dan is het gewoon hetzelfde als in de periode dat EPO niet traceerbaar was. Iedereen kon het gewoon gebruiken. Je wordt er beter van en het is gewoon niet te vinden. En uiteindelijk is dan zit je dan nu in dezelfde situatie als het bloedpaspoort niet werkt. Ja. Dan kan iedereen gewoon bloed aftappen en weer bijzetten. Je ziet het niet en je gaat harder rijden.
Ja, hoe ik het probeer te zien elke keer is om het te vertalen naar microniveau. Dus dat elke renner of elke sporter overweegt het in meer of mindere mate om doping te gebruiken. En dat kan zijn door het alleen maar een keer te zeggen, joh, hoe zou het zijn? Dat is zeg maar
een soort fantasiegedachte.
Fantasie, weten dat je never nooit gaat doen, want dat is de tijd niet meer en je wil dat niet riskeren. En je wilt
heel veel sporters hebben er gewoon geen zin in. En al
precies,
die alles op
gezeik. Ja. Pak kans, stress. Ja, doe het eventjes. Dus dat, de ene kant van het spectrum, dat is de heel grote kant, die denkt alleen maar gewoon af en toe een keer, weet je wel, zo dat je een biertje drinkt en zo, dat je iemand echt over iemand hebt, Preidlers van ja. Pff. Hoe zou het zijn, weet je? Zijn er echt zoveel harde rijden? Ik bedoel, iedereen heeft dat.
Nee, ergens ben je nieuwsgierig.
Vanaf dat punt tot helemaal het andere eind van het spectrum, dat je denkt, oké, ik zit er super dicht tegenaan. En hoeft er maar één dingetje te gebeuren. En ik ga gebruiken, want ik vind het oneerlijk. Of ik denk dat dit mijn kans is naar...
Nou, ik denk gek gemaakt worden door iemand waar je tegenop kijkt. Een dokter die zegt, iedereen doet het.
Dat is elke keer, iedereen doet het, is de reden om het te gaan gebruiken. Het is niet, ik vind het oneerlijk voor anderen. En ik ga lekker een enorme game maken voor mezelf. Het is vaak, bijna altijd, iedereen doet het, dus ik doe het ook. En dan in die setting, dan dat groepje, die vallen wel over de rand op het moment dat ze zien dat er renners zijn zoals Preidler, die al jarenlang een bloedpaspoort hebben, die rijden bij Sunweb en bij FDG, ploegen die ontzettend veel met antidoping bezig zijn. Als zo'n renner dat gebruikt en hij slipt dus tussen de mazen van het bloedpaspoort door, en dan komt er bovenop een coronajaar waarin je niet getest wordt of nauwelijks getest wordt, zoals afgelopen jaar was, en dit jaar denk iets minder, maar vorig jaar zijn nog wel nauwelijks dopingtests uitgevoerd. Dan zou je wel kunnen betogen dat dat in ieder geval een situatie creëert waarin meer renners het gaan overwegen en over het grensje vallen dan 2 of 3 jaar geleden. Maar dat moet je uiteindelijk, zou je dat moeten staven met heel veel materiaal en heel veel statistische data. Dus dan met hoeveel mensen worden dan betrapt, hoe zie je dat terug in bloedwaardes. We kunnen wel constateren dat we nu, als je de bloedwaardes van nu vergelijkt met renners van 10 of 20 jaar geleden, dat wel structureel andere bloedwaardes zijn. Dus als je gebruikt, er gebruiken minder renners, dus de hematocrietwaardes zijn bijvoorbeeld echt gewoon, je ziet het gewoon terug in de waardes, zijn gewoon gedaald. Dus als je gebruikt nu, dan is het met zulke kleine hoeveelheden dat het minder marge geeft. En hoe kan je het bloedpaspoort omzeilen? Dat kan waarschijnlijk door bloedzakken te gebruiken of door microdosissen. Ja, dan als je dat dus heel goed doet en onder begeleiding doet, dan zou je wel eens de waarden in het bloedpaspoort zo weinig kunnen laten fluctueren dat je dus niet wordt gepakt.
Ja, want daar zit in die meting ook een marge natuurlijk. Als je binnen die marge blijft, dan is het acceptabel en dan kan je toch wat doen.
Nou, daar wel eens. Iedereen heeft namelijk fluctuerende waarden. Jij en ik hebben ook fluctuerende waarden. Theo heeft fluctuerende. Iedereen heeft fluctuerende waarden. Dat gaat alleen. Er zit gewoon een soort bandbreedte in. En als je daar in één keer hele fluctueren, echt dat het gigantisch gaat schommelen,
ja,
dan ben je de sjaak. En ook dus met. Daarom worden de laatste tijd ook veel renners gepakt van. En die is op het bloedpaspoort. Dus Kreutziger bijvoorbeeld of zo. Weet je wel. Die komt dan in problemen vanwege zijn bloedpaspoort. Of Menshoff, die later in zijn carrière in problemen komt. En die komen dus in een periode waarin er streng wordt gecontroleerd. En dan moeten ze dus minder of niet gaan gebruiken. En dan zie je dus ineens het verschil met, hey, wacht even, maar 5 jaar geleden had je de hele tijd dit hematocriet en deze hemoglobine en nu niet. Dan heb je dus net zo goed een probleem.
Ja.
Dus als je het eenmaal dus doet, dan moet je dus ja, helemaal doortrekken totdat je klaar bent met je carrière eigenlijk.
Zonder te speculeren, ik stel je nog één keer een soortgelijke vraag. Ben je er bang voor? Heb je er vrees voor?
Ja, ik heb er wel vrees voor. Zeker omdat, ja, omdat we dus, omdat er dus, ja, als ik dat zie of jij ziet het, als je kunt constateren dat het bloedpaspoort niet waterdicht is en dat er vorig jaar geen controles waren, maar ja, dan kun je op je vingers natellen wat dat voor een effect geeft bij renners en ploegen die het sowieso niet een belangrijk thema vinden. En die sowieso denken, ja, iedereen doet het en ik wacht op mijn kans. Dus ja.
Deel jij die vrees?
Nou ja, er zijn natuurlijk, ik ken ook baanwielrenners uit andere landen. En dan praat ik meer over Oostbloklanden. En die staan er totaal anders in. Weet je wel, die denken ook wel van... die komen dan echt uit arme landen. En dan is de sport op een gegeven moment toch een redding, weet je wel. Die hebben thuis helemaal niks en die kunnen dan gaan sporten. Die worden opgevangen en die hebben dan een leven. En ik kan me echt voorstellen als er dan een dokter is of een begeleider of een coach die zegt van joh, iedereen gebruikt het en je wordt op die manier geïndoctrineerd. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat zo iemand dat doet.
Het is ook soms wel makkelijk voor ons praten, hè? Wij wonen in een rijk land. We hebben allemaal vangnetten om ons heen. De meeste van ons dan. Als je het niet haalt, kun je een opleiding gaan doen. Dan zijn andere wegen naar een succesvol of rijk.
Of een gezond en goed bestaan.
Ja, ik heb het wel eens over gehad met een paar Oekraïners. Toen ik belofte was, stonden we ergens bij de start van de wedstrijd. Het was net een dopingaffaire en toen... Toen stond ik met die jongens, we hadden zonder over te praten en die jongens stonden naast me. En toen, ja, we raakten met elkaar aan de praat. En die gasten zeiden, ja, zonder dat zij zeiden, wij doen dit of dit. Maar ze zeiden, ja, oké, maar wat heb je nou voor gezondheid, weet je wel? Je hebt de vakgezondheid. We komen uit een mijnstadje en bij ons wordt iedereen, onze vaders en opa's, ja, die worden 50 of 55.
Ja, ja. Die hebben gewoon voor één avond één aardappel te verdelen. Dat is het dan, hè?
Ja, dus ja, waar heb je het over met je gezondheid? Dus ja, wat voor ons... een no-brainer kan zijn of een hele belangrijke reden om het dan niet te gebruiken. Het kan voor hun precies andersom zijn. Dat ze denken, ja, dit is mijn way out. En natuurlijk ga ik dit... Ja, wat is dit voor een risico? Ja, dat mijn gezondheid in gevaar komt. Ja, dat komt sowieso. En dat geldt voor Afrikaanse hardlopers natuurlijk ook. Of voor Colombiaanse wielrenners. Ja, het is gewoon het verschil tussen in armoede opgroeien en je hele familie in armoede te zien opgroeien. Of de gok maken, de gok nemen naar een
ja, je kan een miljoenencontract tekenen, kun je de rest van je leven ontspannen leven met heel je familie.
Ja.
Ja, dat is toch even wat anders dan zo'n beslissing.
Ja, zo'n drijfveer hou je niet in één keer weg natuurlijk.
Nee, dus daarom vind ik het belangrijk dat we ons richten op de systemen erachter en niet op de sporters zelf. Wat bijna altijd gebeurt, het wordt bijna altijd bij de sporter zelf neergelegd. Maar het wordt veel te weinig. Er gaat veel te weinig over. Oké, maar hoe zit het dan in de ploeg erachter? Hoe zit het met de doktoren, met de bonden?
Nou, wie hebben er allemaal gewin bij om één zo'n jongen
de sporters het risico te altijd laten nemen? Het laatste schakeltje en het zwakste schakeltje in de ketting.
Ja.
Die staat het meest onder druk. Dat is ook het meest vervangbaar. Ik bedoel, ja, als je als sporter, als je positief wordt getest en je krijgt een schorsing, dan oké, ja, eruit, volgende erin.
Maar wat bijvoorbeeld wel echt goed is van de ploegen, die betalen allemaal gewoon €250.000 per jaar volgens mij om zichzelf te laten controleren. En dat is het voordeel van het profielrennen. Daar zit gewoon best wel veel geld. En één controle kost gewoon €3.000, hè? Een out-of-competition controle. Dat, er moeten twee mensen ergens heen vliegen, soms nog een hotelovernachting. Sample nemen, weer terugvliegen. Dat sample moet naar een laboratorium. Al die mensen moeten worden betaald. En ja, dat is echt wel goed geregeld in het profwielrennen. Dat daar heel veel budget voor is. En dat, ja, elke profrenner die kan echt meerdere keren per jaar gewoon goed gecontroleerd worden. Out of competition. Dus ja, op zich. En ook het bloedpaspoort. We zijn wel daarmee goed bezig.
is wel een enorme stap vooruit. Ja. Ook al kun je dus misschien wel omzeilen. Het is wel echt een enorme stap vooruit en het verkleint de marges enorm.
Ja.
Dus dat is ook lullig.
Dus het is niet perfect, maar het is het beste wat we hebben.
Ja, op dit moment wel. We hebben natuurlijk vaker over in wielrennen. En tegelijkertijd zijn er, ja, is er geen enkele sport die er zo mee bezig is als wielrennen. Maar ja, het blijft wel. Het blijft altijd. In elke tijdperk is het wel ergens een probleem.
Ja, nergens ligt de focus er zo op als in wielrennen. Misschien atletiek. Dat het ook naar voren komt.
Ja, in atletiek komt het ook heus wel naar voren. Alleen zijn daar de sporters om wie het gaat toch minder, staan minder in de picture, zijn minder echt verdetten dan in het wielrennen. Ja, wie is Lance Armstrong van de atletiek? Misschien Usain Bolt. Alleen, ja, Usain Bolt.
Qua succes.
Ja, qua succes. Ja. Ik heb het even niet over... Want Usain Bolt is niet betrapt. Of, ja, 100 meter lopers zijn dan wel echt verdetten. Die verdienen ook wel goed geld. Maar ik denk dat er weinig hardlopers zijn die zoals Chris Froome 5,5 miljoen euro verdienen.
Nee, dat is ook weer een andere league wat dat betreft. Terwijl wielrennen natuurlijk ook al een relatief kleinere sport is.
Ja, als je het vergelijkt met voetbal.
Nou ja, inderdaad. Ja. Maar dan is elke sport klein. Ja. Autosport, ja, klopt.
Dan zijn er natuurlijk niet heel veel. Ja, er zijn een paar Amerikaanse sporten zijn dan waar er veel geld om gaat. Maar wielrennen is van, ja, het is niet een kleine sport. Het is ook niet een hele grote sport misschien, maar het is ook niet een kleine sport.
Nee. Willen we het nog even over de etappe hebben? Of is dat met dat ritje... Of bedoelt hij dat? Dat bedoelt hij natuurlijk.
Dat we niet over de etappe mogen
hebben. Ja, er wordt niet gesproken over deze solo.
Niet gesproken.
Geen nabeschouwingen. Mondje dicht.
Nou. Ik denk dat het helemaal tactisch was sowieso interessant. En ik vond vandaag ook wel een rit waarin je ziet dat er dus in huidige grote rondes bijna geen slechte renners meer zijn en bijna geen rustige dagen meer zijn. Het is echt ongelooflijk hoe hard er wordt gekoerst. Vandaag tegenwind, er wordt 48-7 gereden, geloof ik. Gemiddeld. Hoeveel goede renners besluiten op het moment dat er dan dus een kansje is. Oké, we zien dat Quickstep niet gaat controleren. Bam. De hele peloton wil meezitten. De hele peloton demareert mee. En dan krijg je dus gewoon de renners die dus niet per se sprinter, klimmer of tijdrijder zijn. Die zijn dus ook allemaal heel goed.
Ja.
Dan krijg je Pollitt en Stuyven en Moerich. Ja. Dat is ook zo'n hoog niveau. En die demareren elkaar helemaal kapot gedurende... Nou, ik denk het wel 40
etappen.
Ja, zeker. Ze hebben
het duurde bijna 60 kilometer.
Nou ja, eerst al om in de vlucht te komen.
Ja, toen begon het. Toen hebben ze even gedraaid. Kregen ze bijna 20 minuten.
Ja, het was een mooie Belgische kermiskoers.
Belgische kermiskoers, ja. Maar dan een Belgische kermiskoers met alleen maar de beste renners van de wereld.
Ja, met alleen maar toprenners. Ja,
ja, het was wel... Ik vond het wel echt een... Qua om koers te kijken, vond het wel een prachtige finale.
Ja, vond ik ook. Ja.
Dat iets later beslist mogen.
Ja, oké. Voor de spanning had het
dat
later.
Het groepje steeds kleiner werd.
Maar Mauri treedt wel echt weg op het punt.
Ja, dat iedereen zat kapot. Zuur achter de oren.
Hij was gewoon de sterkste. Sterk,
ja. Maar op 75 RPM naar de finish.
Ja, frequentie.
Ja. Heel 53-11. Tegenwind.
Ja.
Hij was echt aan het beuken.
Hij zat echt te pompen.
Ongegeneerd stappen.
Ja. Hij zat wel echt zo mooi op de fiets.
Ja,
perfect.
Mooi aero.
Heel mooi.
Dynamisch. Ja. Maar daar is hij wel echt mee bezig. Bedoel, hij is de echte uitvinder van het dalen op je bovenbuis.
Nou.
Oeh.
Wie denk jij? Was het er al voor het WK? Wat was het? WK junior, WK belofte?
2012?
Gaan we weer, hoor. Ik zet er gewoon een muziekje onder.
Nee, maar op je bovenbuis. Ja, maar nee, ik heb het een keer...
Hij werd wereldkampioen bij de junior en daarna werd hij wereldkampioen bij de belofte.
Hoe heet die triatleet die nu bij Ineos rijdt?
Cameron Worth.
Cameron Worth. Worth?
Ja. Heb je die een keer
zien doen? Die heb ik het voor het eerst zien doen. In een massasprint.
In een massasprint?
Ja. En dat was zeg maar, hadden we nog één hupje kilometer voor de finish. En de top van dat hupje was op een kilometer voor de finish. Er was één rechte weg naar beneden. Naar de finish. En hij ging dus in de lead-out. ging hij op kop van het peloton, ging hij op zijn bovenbouw zitten, ging hij volle bak trappen. Serieus? Ik weet niet, volgens mij reed hij toen bij Cannondale of zo.
Ja, daar zag ik Cannondale, daar reed hij daarvoor.
En wij zaten echt zo van, toen we dat terugzagen. Ja, ik zit dan met Graham Brown op de kamer. Dat was nogal van de oude stempel. Die was niet echt te spreken daarover.
Dus, werd hij dan op aangesproken de volgende dag?
Weet ik niet. Weet ik niet meer. Maar wij, bij ons in het team vonden we dat echt heel raar. Ik had het ook nog nooit gezien. Ik dacht, wat doet die gast?
Maar in een massa's.
Ja, dat was dus echt van kilometer, van de laatste kilometer tot bijvoorbeeld, weet ik veel, 700 meter of zo. Ging hij op zijn bovenbouw zitten in die afdaling. Heel het peloton erachter.
Als je dan je bek gaat, jongen. Ja. Iedereen meenemen.
Ja, dus dat was echt. En je ploegmaat die erachter rijdt, die heeft natuurlijk ook. Eigenlijk, je gaat wel hard, maar die zit ook met zijn kop in de wind in principe.
Ja.
Dus.
Ja.
Maar goed, heb ik het voor het eerst gezien in ieder geval. Dus,
we hebben een keer getest in de windtunnel. Ja, het is wel echt sneller.
Het werkt.
Ja. Ik heb trouwens ook een keer in de windtunnel getest. En dat was 2005. Een windtunnel in Marknesse. Toen was ik met Koga bezig om een nieuwe fiets te ontwikkelen. En windtunneltesten, op de fiets zitten, zo aerodynamisch mogelijk. En op een gegeven moment, aan het einde van die test, zei ze, nou, probeer nu eens een keer zo aerodynamisch mogelijk als je kan op de fiets te zitten. Maakt niet uit hoe. Dus ik dacht, nou, ik ga wel op het bovenhuis zitten en zo klein mogelijk maken. Ja, dat was super aero natuurlijk. Ik kan alleen geen kracht leveren op die manier.
Nou ja.
Dus het scheelt veel. Ja.
Froome kwam erin.
Zo, ja.
Dat was wel knap, ja.
Met zijn knie op het asfalt.
Ja. Nee, maar je ziet dus wel zo'n dag. Maurice was er dus al mee bezig, maar het is wel eentje die hij is er wel heel erg mee bezig. Altijd aero sokken, altijd aero helm, snelpak aan, ook in ritten
altijd
waar
snelpak.
Anderen dat niet hebben.
Ja.
Zijn onderarmen helemaal horizontaal.
Zodat, netjes.
Ja, heel aerodynamisch, heel veel mee bezig.
Hij heeft technische Theo gekeken.
Ja.
Merk je het?
Ja. Nou, het is algemeen. Algemeen bekend dit.
Grapje.
Goed. Nee, maar goed. Toprenner. Talent, hè? Wereldkampioen junioren en dan...
Wereldkampioen belofte.
Ja.
Zeker.
Twee solootjes.
Als je kijkt naar die kopgroep, is het buitengewoon indrukwekkend.
Ja.
Dat hij daar.
Teun is ook goed, trouwens.
Dat hij daarvoor gebleven is. Mark Teunis, ja, wordt vierde.
Netjes.
Kon net niet mee. Maar dat gold voor iedereen.
Ik vond het wel
knap. Kan je niet
na
meer.
Drie weken, hij heeft wel een hoop werk verzet. Of ze smoel gegaan bij die Obinomi van valpartij al. Ik vind het wel knap hoe hij er doorheen komt.
Ja, ontzettend.
Ja.
Zie je dat dus zo'n renner ook, moet alleen maar werken gedurende drie weken in de Tour. Eerste anderhalf week alleen maar in verband gereden. En dan geef je hem dus één keer een kans. Scheelt nog niet veel ook.
Ja. Nou, ja, knap. Goed, merci. Spreken jullie morgenochtend?
Goed.
Je zit me aan te kijken?
Nee.
Hij doet een ritje, dat je mond moet houden.
Oh, oké. Okay. Blijf je slapen hier eigenlijk?
Geen commentaar.
Geen commentaar
geven.
Geen commentaar.
Als die hier blijft slapen, dan doen we vanavond de politieinval in het hotel.
Ja.
Ja.
Maar dan vraag ik wel een kamer met een schilderijtje.
Fantastisch hotel dit trouwens. Echt geweldig.
Ja, daar heeft echt werkelijk niemand wat aan. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het is een mooie plek.
Prachtig uitzicht.
Ja. Geniet
de
ervan.
De stad Amsterdam.
Het is veel lekkerder, hè, dan die regen in de Pyreneeën. Ja.
Nederland toch wel een lekker landje eigenlijk, hoor. Even serieus. Toch? Ja, jij vindt het witte vlak hier.
Ja, het is een berg.
Ja, even een goed idee.
Yo.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.